Dit is een podcast van EOS Mondriaan. Techniek Innovatiehuis. Vanuit Austin, Texas is dit Talk of the Tin. In 30 minuten praten we je volledig bij over alles wat je moet en wilt weten over South by Southwest EDU. Yeehaw! En Interactive. Dit is de laatste podcast. Tenminste, vanaf South by Southwest EDU. Volgende week. Maak je geen zorgen, Erik. Volgende week doen we het gewoon weer vanaf Interactive. Maar vandaag de laatste vanaf South by Southwest EDU in Austin, Texas. Aanwezig weer Marielle, Rocco, Jane, Erik, Tim en Ricardo. Jongens, hartstikke leuk dat jullie ook op de laatste dag van deze indrukwekkende conferentie weer willen aanschuiven bij de podcast. En ik begrijp best wel dat het even een opoffering is. Want het is prachtig weer. En jullie willen naar een winkelcentrum, we willen naar het zwembad om daar cocktails te drinken en gewoon te verbranden. Maar goed, we gaan het nog één keer even doen.
Ja, ik hoop dat iedereen hem afluistert. We offeren heel veel op voor jullie. Dus.
Precies. Ja, en dan is het een beetje gek, want we hebben er nu een beetje, we zitten een beetje te lachen, een beetje gekkigheid. Maar we hadden een ontzettend zware emotionele keynote net. Dus het is een beetje een brute overgang. Hoe viel die bij jullie?
Ja, best wel intens.
Leg heel even uit waar het over ging. Nou ja,
de keynote ging over een schietpartij die er vorig jaar is heeft plaatsgevonden in een school.
Ja.
Een high school.
Nee, een basisschool. In Uvalde, ja. Als ik het goed uitspreek.
Ja. Een basisschool. En een van de sprekers die er zat was ook de moeder van een kind die daar overleden is. Dus dat was best wel emotioneel om dat aan te horen, dat verhaal. Ja, het is toch voor ons best wel ver van je bed. Maar als het over kinderen gaat, dan is het toch wel, dan raakt het je wel.
Ja, helemaal eens. En hoe is dat voor jullie? Er zijn er meer mensen die daar iets over willen zeggen. Hoe kwam dat binnen?
Ja, voor mij was. Ik kwam wat later in. Ik schrok wel op het eind. Dat ze op een gegeven moment ook zei van ik wil graag dat iemand een keer zegt. Dat die zegt tegen mij van I messed up. Er waren echt verschillende partijen die. Het was ongelooflijk. Er waren 4, 5 factoren die allemaal misgingen. Deuren die dicht zaten, politie die niet ingreep. Een 18-jarige die een militair wapen bij zich had. Ja, dat vond ik wel heel erg. Ja. En het is nu een jaar later, maar je voelde gewoon dat die vrouw daar nog helemaal in zat. En die was in dat opzicht ook niet verder gekomen zelf, merkte ik wel. Die zat nog helemaal in het verhaal. Alles wat ze zei, de zaal was echt buisstil. Het was ongelooflijk. Ja, indruk.
Ja, ze vertelde ook dat ze contact heeft met ouders van eerdere shootings. Van echt heel lang geleden al. En dat het heel deprimerend is dat ook die mensen heel veel jaren later. Ja, dit raakt je, dit blijft je raken. Dit laat je nooit meer los.
Ik denk dat het sowieso is op het moment dat je je kind verliest. Door een ongeluk kan het natuurlijk ook zijn. Of een andere oorzaak. Maar zeker ook bij een schietpartij. Dat je daar ook nooit van loskomt. Omdat er zoveel vragen onbeantwoord blijven.
Ja, zij wilde heel graag weten wat er nou precies gebeurd is die dag. Hoe het allemaal zo heeft kunnen komen. Hoe het kan dat een jongen die net 18 is geworden aan een. Ja, het is geen militair wapen niet eens. Het is een geclassificeerd als rifle. En dan mag je blijkbaar.
Maar het is wel een militair wapen.
Nee, het is een automatisch wapen, zeg maar. Een AR-15. Wat voor de gewone burger, zeg maar, gebruikt mag worden. Het is ook geen auto. Het is niet een volautomatisch wapen, maar het kan enigszins omgebouwd worden daarnaar.
Okay.
En het lijkt heel erg op zo'n assault rifle. Daar staat assault ook voor, AR. Het wordt niet door het leger per se gebruikt, maar het is wel een ding wat daar heel erg op lijkt. En dat kun je hier gewoon kopen als je 18e bent. Nou, we hebben het erover gehad, je mag geen café in, je mag geen sigaretten kopen, maar wel een wapen zoals dat. En het meeste wat mij opviel, dat was niet zozeer door dit panel, maar er worden oplossingen dan besproken van hoe kunnen we dit voorkomen in de toekomst, wat kunnen we hier aan doen. En dan komen er voorstellen voorbij van moeten we niet dan ook de docenten met pistolen of
ja, vanuit wapens, de politiek.
Vanuit de politiek uitrusten. Ja. Of
heel
kantinepersoneel. En dan denk ik van dat is echt geen goed idee. Maar het is voor ons zo onvoorstelbaar dat dit kan. Dat is, hoort bij Amerika natuurlijk. Maar zeker in Texas, je ziet hier overal van die gun ranges. Je kan overal schieten en er lopen mensen met wapens rond. Maar het is een bizar fenomeen.
Ja, en de discussie was natuurlijk ook een beetje van hoe kun je dit voorkomen? Waarbij inderdaad, wat jij ook zegt, Erik, er zijn politici of andere mensen die zeggen, ja, je moet meer dit of minder dat. En heel erg gericht ook op bijvoorbeeld meer detectiepoortjes. Inderdaad, het bewapenen van docenten en kantinepersoneel. Terwijl eigenlijk de aanwezigen op het podium ook zeiden, ja, maar je moet eigenlijk kijken naar de stadia daaraan voorafgaand. Naar de mental health issues die er bij veel jongeren zijn. Zeker toegenomen ook na COVID. En hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we dat beter signaleren? Hoe kunnen we beter ingrijpen? En dat was ook best wel technologisch best wel interessant, vond ik eigenlijk. Omdat er bepaalde software is of ontwikkeld wordt die social media kan lezen. Waardoor je dus eigenlijk uit de berichten die zo iemand een getroubleerd iemand berichten die hij of zij maakt, kan die software al, nou ja, een beetje proeven van hoe het met diegene gaat en of dat een gevaar gaat worden, ja of nee.
Ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg mooi dat er zulke software inmiddels bestaat en hopelijk gaat dat dingen opleveren. Maar ik ben wel van mening, als er zo'n gek rondloopt, dan kan je er wat proberen tegen te doen. Detectiepoortjes, beveiliging. Maar als die man daar nou gewoon met een wapen gaat rondlopen en gaat schieten. Nou ja, ik denk niet dat hij heel veel tegen had kunnen doen in dit geval. Mm-hmm. Ik denk, nee. Nou ja, hij had het zo in zijn hoofd.
Dat is zo. Alleen je kunt misschien wel het aantal verminderen. Want er werd op een gegeven moment ook gezegd, het aantal mass shootings op jaarbasis in Amerika is ongeveer 2 per dag. Nou, er zijn best wel wat school shootings geweest, ook de afgelopen paar jaar. Als je het maar met, weet ik veel, 2, 3, 4 kan verminderen, dan heb je al een enorme winst geboekt natuurlijk. En gekken die iets doen, die hou je altijd wel. Alleen, ik denk dat ze proberen te achterhalen om, toch van de 100 gekkies die er zijn, dat ze er uiteindelijk, weet ik veel, 3/4 weten te traceren op voorhand al.
Ja, maar de enige echte structurele oplossing moet vanuit de politiek komen. En die zit hem in het restricteren, zeg maar, of het verbieden van de verkoop van wapens aan jonge mensen, mensen met een strafblad of een andere. Je gaat het hier nooit helemaal uitbannen, maar minder wapens is de enige oplossing. Ja. Dat zeiden ze ook, als je een wapen hebt, ook thuis. Het enige wat er gebeurt is dat je onveiliger wordt vanwege een ongeval of een andere manier waarop dat gebruikt wordt voor zelfmoord of zo. Dat is het enige structurele oplossing, maar ja, die politieke situatie hier, die laat dat maar niet toe. En zelfs de onderzoeksdata die nodig is om beleid te vormen, om bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hoeveel geweldsmisdrijven er zijn nou geweest met wapens, die is heel lang door de politiek eigenlijk achtergehouden, zodat er geen goede data eigenlijk voorhanden is. En dat is dat is wel ingewikkeld hier hoor. Je krijgt het echt niet zomaar anders.
Je voelt jezelf ook onveiliger, vind ik, in dit land. Omdat je weet dat er overal wapens zijn. We zaten bijvoorbeeld van de week zaten we te eten. En dan komt er iemand achter je heel eng doen. En dan moet je maar hopen dat diegene geen wapen bij zich heeft.
Oh, die man die is heel lelijk op die fiets, bedoelde jij?
Nee.
Oh, die bedoelde ik niet.
Die hamburgertent.
Die ging zijn schoenen even aan doen.
Ja. En dan, nou ja, zeg maar, 99 van de 100 keer gaat goed.
Ja.
Maar toch denk je even van, wat als deze persoon een pistool heeft? In Nederland denk je dat niet.
Ja. Nee.
Klopt.
Ja.
Zou jij je veiliger dan voelen als je zelf, dan zou dat überhaupt in je opkomen? Dat je ook, dan wil ik ook een wapen. Want als er dan gebeurt, dan kan ik iets.
Nee, maar ik zou misschien, als ik in dit land zou wonen, misschien wel thuis een wapen hebben.
Ja, ja, en wat ik ook erg opvallend vond van de wat ze vertelden dan, dat de politiek hele andere prioriteiten heeft. Want tabak mag je 21, drinken 21, clubs in 21, maar een wapen mag je op je 18e kopen.
Ja. Ja.
En dan heb je discussies over een drag queen. Over gaan ze dat in één keer, ja, of die fout zijn of dat gevaarlijk is. Maar dat zijn gewoon hele andere prioriteiten.
Ja, klopt. Nou ja, het is een soort zodanig verworven recht waar veel mensen aan vasthouden. Dat Second Amendment, waar ze gewoon maar niet vanaf willen en kunnen stappen. Los van het feit dat het natuurlijk een enorme wapenlobby is. Er gaat heel veel geld in om en heel veel belangen. Dus dat blijven hele moeilijke zaken. Dat gaan ze niet op korte termijn opgelost krijgen. Nee. Maar ik wil het even naar onze school trekken. Want denken jullie dat wij dit soort risico's ook lopen uiteindelijk? Misschien niet een enorme schietpartij, maar andere wat grotere incidenten?
Ja, dat denk ik wel. Ik was vanochtend als eerste bij een sessie waar het ging over de toegenomen polarisatie en welke risico's dat op kan leveren. En ja, daar waren wel dingen te zien waarvan ik denk, ja, maar dit is niet zo ver van ons bed. Dit is ook bij ons.
Maar als we dat weten, wat doen wij daar iets aan als school zijn al? Nu al?
Nou, ik denk dat de docenten hier daar wellicht meer over kunnen vertellen dan ik. Maar wat wel de boodschap was, is het enige wat goed helpt, is toch educatie, educatie, educatie.
Naar de studenten toe, om uit te de bewustwording, et cetera.
Ja, dat is echt het allerbelangrijkste. En uiteraard ook zorgen voor goede geestelijke gezondheid.
Ja, ja, dat vooral. Dat er meer aandacht moet zijn voor mental health. Mensen die al vroeger signalen en educatie staan onder de van hoe herken je die signalen. Maar dat daar aandacht voor is en dat er ook de mogelijkheid is. Hier heb je soms dat je een uur moet reizen voordat je in Amerika, voordat je bij zo'n mental health professional kan zijn. En nou, dat probleem hebben wij niet in Nederland. Er is gewoon ontzettend veel. Maar dat moet ook ingezet worden. En dat doen we ook wel bij Mondriaan. Dat is echt wel veel initiatief.
Maar dan heb ik even een vraag. Hè? Met name even aan de docenten die hier nu aangeschoven zijn. Hebben jullie wel eens een training of iets gehad om te leren hoe je dat moet signaleren?
Nee, niet een training daarover. Maar wel, we hebben wel agressietrainingen van studenten die agressief zijn en dat soort dingen. Dus daar wordt wel echt op ingespeeld.
Ja, maar dan leer je op dat moment de situatie te deescaleren.
Ja.
Maar heb je aan de voorkant, of heb je geleerd om, laten we zeggen, de sluimerende signalen te herkennen?
Ja, ik persoonlijk niet. Misschien.
Ja, wij hebben wel trainingen gehad. Maar dat is wel heel erg teamafhankelijk of je die training krijgt. En misschien zouden we als Mondriaan gewoon moeten zeggen van, deze trainingen moeten docenten gewoon algemeen volgen.
Ja.
Ja, ik heb zelf een training gehad in mijn begintijd toen ik net kwam. Die was echt wel, nou, die was gewoon realistisch. Er was een acteur ingehuurd. Die ging direct Turks spreken. En op een gegeven moment, dat escaleerde natuurlijk allemaal. Want ik zat natuurlijk lekker onderuit, want ik had er eigenlijk geen zin in. Maar ik was slachtoffer nummer 1. En die jongen stond echt 2 centimeter van mijn neus te schreeuwen. Ja, weet je, dat was wel zeer realistisch. Ze hadden ook op dat moment ook alle ramen afgeplakt bij ons. En niemand het kon zien wat daar gebeurde.
Ja.
Maar puur om ons te trainen. En ik heb het 2 keer tot nu toe nodig gehad in een situatie om iemand uit de groep te krijgen, uit zo'n situatie te halen.
Ja.
Ik heb niet een training gehad om om te gaan met wapens of dat soort zaken. Of wel zitten we er wel bovenop, boven de studenten met gesprekken of dat we dingen zien. Of iemand afzijdig of eenzijdig is. Of hoe dat? Ik kan het bijna geen Nederlands meer.
Afzijdig.
Afzijdig is of eenling, dat soort mensen.
Ja, maar dat bedoel ik ook.
Ja, dat
Kijk,
is heel belangrijk. Want dat werd vanochtend ook heel erg benoemd. Hè, dat extremistische organisaties, als die mensen gaan ronselen, dan zullen ze echt targeten de mensen die een beetje buiten de groep vallen. Die moeilijk zich sociaal, weinig sociale cohesie ervaren. Dat is echt de targetgroep.
Ja.
En die moet je kunnen herkennen.
Ja, maar ik vind het ook heel goed, hè, dat je dan een training krijgt om te gaan met een situatie op dat moment. Minstens zo belangrijk is om op een gegeven moment te gaan signaleren. Inderdaad, iemand die zich afzijdig houdt. Of nou ja, andere symptomen, zeg maar, die iemand laat zien. Ja. Dat we daar ook op voorbereid zijn of daar leren iets mee te kunnen. En het is ook, jij zegt het terecht, Tim, dat het afhankelijk is van welk team je zit. Terwijl het eigenlijk Mondriaan breed dan zou moeten worden toegepast. Hetzelfde geldt, er zijn op Leegwaterplein zijn metaaldetectoren. Wij hebben ze op de techcampus dus niet.
Zijn poortjes.
Of poortjes.
Ja,
ja, die bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja, wij hebben ze niet. Dat, ja.
En hier zeiden ze weer van ja, dat kan juist weer een gevoel van onveiligheid in de hand werken. Van ja, als je iets hoort als leerling zijnde, hoe is het voor je om als jonge leerling zijnde te horen over dit soort incidenten? En dan op school komen en je zakken moet legen en door een metaaldetector.
Ja.
Dat doet iets met je als leerling zijnde over hoe je de wereld ervaart dagelijks. En dat gevoel van veiligheid wat je hebt.
Ja.
En dat, bij ons is daar voor mij ook wel bewust voor gekozen om op onze campus geen toegangspoortjes te doen. Maar er loopt wel dagelijks natuurlijk veel beveiliging rond.
Ja. Nou, ik vond het ook wel schokkend om te horen dat die jonge kinderen, die Lexi, dus een van de slachtoffers, de dochter van Kimberly, de moeder die op het podium te gast was, dat de kinderen van die leeftijd al trainingen krijgen. Hoe ze zich moeten opstellen, dat ze zich moeten verspreiden, welke deur, noem maar op. Dat vond ik echt wel bizar.
Active shooter training. Ja. En dat krijgen we na het opscholen wordt dat gewoon gegeven als training. Om mocht er zoiets gebeuren, wat je dan moet doen. En het had totaal geen nut.
Nee, uiteindelijk niet. Nee. Maar dat kwam ook natuurlijk omdat de politie en de alle hulpverleners niet op de adequate manier in actie kwamen.
Volgens mij kan je er helemaal niet voor trainen ook.
Nou ja, we hebben het zelf ook eens een keer meegemaakt met de ontruiming. Dat gewoon deuren dicht zaten. En dat is in dit geval ook gebeurd.
Ja.
Dus de escape deurs, de exit deuren zaten gewoon dicht. Ja, dat is in Volendam toen ook gebeurd met die brand. En het gebeurt echt overal. Ja, het is ongelooflijk.
Ja, dan kan je trainen tot je een ons weegt. Maar dat schiet dan
niet. Dat gaat echt niet lukken. Nee.
Ja, zwaar onderwerp als afsluiting van deze hele week. Ik weet niet of ze daar bewust voor gekozen hebben. Maar iedereen gaat met een deprimerend gevoel de zaal uit.
Ja, dat is een beetje jammer.
Ja, dat is een beetje jammer. Maar verder nog leuke dingen vandaag gezien en gehoord, jongens. Want laten we het wel een beetje gezellig proberen te houden.
Nou ja, we hadden ook een sessie. Daar zaten ik en Marielle en Ricardo zaten daar. Dat was over metaverse. En dat is ook een beetje het VR, zeg maar, om dat toe te passen bij lessen. En is dat een verbetering of is dat juist is dat slecht voor de student? Maar daar hadden ze het ook over, ja, je kan daar, het is wel een stuk voordeliger als je dat soort dingen kan toepassen. Net zoals bij mij in de autotechniek. Zou je dat ook heel goed kunnen toepassen? Dat je het eerst in virtual reality doet.
Ja.
Dus gaat oefenen en als het dan kapot gaat, dan doe je het resetten en dan kan je weer opnieuw beginnen.
Ja.
En als je dat dan goed beheerst, kan je daarna op een echte auto doen.
Ja. Dus dat is we hebben dat op school natuurlijk met die spray paint, zeg maar. Dat je bumpers kan bespuiten met verf. We hebben dat natuurlijk ook met het leren lassen. Dat is dan AR, maar even...
Maar ook met elektrische auto's inderdaad. Met accu's, dingen die gevaarlijk zijn. Ja. Als je een paar honderd volt op je vingertjes krijgt, dan is het al snel gedaan.
Ja.
En die VR gelukkig niet. Daar kunnen we wel in trainen.
Ja, zeker.
Ja. Nog meer leuke dingen. Interessante dingen, boeiende ddingen.
Ja, ik had voor mezelf vanochtend nog die data in the future onderwerp.
Ja.
Nou, het was niet zo heel erg boeiend eigenlijk, eerlijk gezegd.
Maar dat was een gekheid, want ik zat er ook bij. Maar ik vond die ook heel moeilijk te bevatten. Terwijl ik heb nog nooit een sessie gezien waar zoveel mensen zoveel vragen hadden. Want ik denk dat wel 3 kwartier echt alleen maar vragen waren. Hè? Er stonden echt 2 volle rijen achter de microfoons. Heel vreemd.
Ja, het ging ook heel erg over.
Heel erg.
Het ging ook heel erg over Amerika. En wij liepen wat dingen voor en ze zeiden vooral van mensen die het niet kunnen betalen om in een programmeertaal te kunnen programmeren. En toen zat er een vrouw bij vanuit SAS. Toen dacht ik, nou, dat is het meest dure programma wat er bestaat. Maar oké, leuk dat je erbij zit. Dan had ik vanmiddag ook nog een sessie hoe je data kan combineren met muziek. Dat was wel heel leuk.
En hoe dan? Vertel eens.
Er was een planeet natuurlijk. En hoe die planeten bewegen. En daar hadden een man en een componistvrouw, hoe je dat ook noemt. Geen idee, die hadden daar een muziekje over gemaakt. Dat klonk prachtig.
Maar wat voor nut had het?
Ja, dat ben ik zelf ook nog niet achter.
Het is wel een beetje vol dat hoofd, hè, inmiddels weet ik.
Nou ja, nee, serieus. Er was ook iemand aanwezig van Kennisnet. We zeiden van, het was hartstikke mooi. Wat we ervan mee gaan doen, dat weten we nog niet.
Nee. Goed verhaal, doen we niks mee.
Ja, maar soms heb je van zulke sessies ook. Ja.
Dat is ook zo. En dat hoort er. Soms verrast het je. En soms denk je van, ja, wat moet ik hier nou eigenlijk mee? En dan denk je later opeens van, oh, dat is eigenlijk wel grappig. En dat heb ik toen gehoord. Maar we zaten vanochtend nog bij een sessie ook van, hoe maak je nou van de dingen die je hier hebt gezien en gehoord, hoe maak je dat een beetje bestendig van al die ideeën naar concrete acties? En dat was eigenlijk gewoon een design thinking workshop waar we heel veel en heel snel door allerlei stapjes moesten. Maar wel om het wat concreter te maken. En dat helpt wel. En dat we daar ook wel de komende tijd met elkaar wel weer eens over een weekje nadat we terug zijn over moeten hebben. Van wat gaan we allemaal doen hiermee?
Ja,
ja, klopt. Ik heb zelfs nu al door de inspiratie van de interview van Marielle en die middelbare scholieren, heb ik zelf ook al een beetje een opzet gezet van dit moeten we ook bij ons gaan doen. Met projecten werken. Misschien een beetje het onderwijs aanpassen. Dus ik heb al 2 collega's heb ik al benaderd om dat
heel goed
op te gaan zetten en kijken of we de rest ook kunnen overtuigen.
Ja. Nou ja, voor jullie is het natuurlijk allemaal, behalve voor Erik dan en voor mij, de eerste keer dat jullie hier waren. Als eerste impulsieve dingetje. Wat is je gevoel? Wat is jullie gevoel? Na zo'n intensieve week vol met sessies, workshops, verhalen, ervaringen, noem maar op.
Heel indrukwekkend, groot. En ik moet nu alles gaan verwerken. Zo voelt het voor mij. Ja.
Ja, ik wilde zeggen ook groot, maar volgende week is het nog veel groter. Dus.
Next.
En jullie?
Ja, ik vond het heel inspirerend allemaal. En zeker om te zien dat wij op sommige dingen toch best wel voorlopen op de Amerikanen. Ook met het welzijn van de student, het screenen van de student. Daar lopen wij al best wel voor mee. En dat is voor heel veel scholen hier is dat nog een beginfase. Dat hebben ze helemaal niet. Dus dat is wel mooi om te zien dat we toch wel dingen ook wel goed doen.
Ja. En waar we achterlopen. Ja.
En waar lopen we in achter?
Die school met die meiden van die, elektronica afdeling. Ja. Wij zijn nu heel erg bezig met het robotica gedeelte. Zij hebben juist het robotica gedeelte achter zich gelaten nu. Dus ja, dat worden interessante vraagstukken.
Ja, ja, wat ik zou willen zeggen is, krijg je de kans om mee te gaan met deze fantastische reis in het volgend jaar? Zoals Isa gisteren al zei, just do it.
Ja, want kijk, het is natuurlijk ontzettend gaaf om met je werk en je collega's naar Amerika te gaan. Hartstikke leuk. Maar het is niet echt zomaar even een field trip of een vakantie. Dus ik ben ook wel benieuwd, wat hebben jullie aan dingen? Nou ja, misschien niet echt dat je hoeft uit te leggen precies wat je allemaal meeneemt terug naar Nederland en wat je ermee kunt. Maar heb je echt een aantal concrete zaken waarvan je zegt, oké, daar wil ik echt over gaan nadenken hoe we dat in ons onderwijs, bij ons, in Nederland kunnen vormgeven binnen Mondriaan?
Zeker, dat is dat projectwerken. Dat is, bij ons is dat echt wel, zou dat echt een verheldering voor de studenten zijn. En ik denk ook een hele boost voor de motivatie en het teamverband. Dat het ook gewoon sociaal vlak voor de jongens en meisjes gewoon echt een verbetering is.
Ja, ja, mooi.
Ja, want dat zag ik zelf wel. Want ik had natuurlijk de grote vraag van hoe ze hier omgaan met na COVID met die studenten. Omdat we daar ook problemen hebben. Ze hebben hier dezelfde problemen. Maar ik hoorde zelf wat jij net zegt, Rocco. Dat gewoon projectmatig aan de gang gaan. En die studenten enthousiasmeren. Dat ze zelf ook dingen gaan doen uit hunzelf. In plaats van dat wij alleen maar zeggen wat wij willen, wat zij moeten gaan doen. Wij vinden dat ze dan kennis te weinig hebben, omdat ze het examen moeten halen. Dus dan doen zij weer iets wat ze eigenlijk niet willen. Maar als je het andersom draait, ja, dan krijg je gewoon die. Maar ja, dat hadden we voor de corona wel redelijk voor elkaar. En nu moeten we weer naar dat punt toe. En dat is een lastige curve. En dat merk je hier ook, dat sommige directeuren, docenten, hebben echt hetzelfde problemen.
Ik heb het outside of the box denken. Als ik kijk nu naar de sessies die ik daadwerkelijk deze week heb meegemaakt. Van een goochelaar tot een muziekperformance. Tot hoe gebruik ik humor in het onderwijs.
Ja.
Wij zitten heel erg vast aan een bepaald manier van lesgeven.
Traditioneel.
Echt heel erg traditioneel.
Te traditioneel.
Waarom gooi je dat niet gewoon helemaal om? En dat is een ding waar ik me echt op wil gaan focussen en in mijn lessen wil gebruiken. Gewoon een heel andere manier van het lesgeven.
Ja, dat is een heel, heel goed initiatief. En dan heb ik gelijk de volgende vraag. Want dan jij zegt, ik ga het dan in mijn lessen. Maar hoe ga je het breder trekken dat het niet alleen jouw lessen betreft, maar dat ook andere docenten of volledige scholen bijvoorbeeld met die denkwijze aan de slag gaan?
Kijk, dat is een goeie. Want ik heel erg tegenaan loop. En dat is nu even gefocust in dit punt technieken de vaten is uitwisseling met school van ICT. We kijken heel erg op ons eigen werk. Waarom? We hebben genoeg specialisten hier aan tafel zitten. Genoeg kennis. Waarom delen we niet? Waarom zou ik niet even een keer mee kunnen lopen met TNE? Om daar een lesje te geven als techniek, als ICT-docent. Om het zo van een hele andere hoek eigenlijk voor elkaar te krijgen.
Ja.
Ja, daarom ben ik ook heel blij dat we hier met een best wel een brede, in ieder geval voor de Tech Campus, een brede groep zijn. Verschillende opleidingen, verschillende rollen vertegenwoordigd. En ja, daar hoop ik echt bij dat we die samenwerking een beetje, de kennismaking die we hier met elkaar ook hebben gehad en die ideeën die ik voorbij heb horen komen. Daar werd ik ook wel heel blij van dat gebeurt. En hopelijk kunnen we dat vasthouden en ook naar de andere collega's een beetje doen verspreiden, zodat we daar veel meer mee gaan doen. En dan kan er onwijs veel, ook binnen de kaders en de mogelijkheden die we hebben.
Klopt, dat is ook mijn insteek met dat plan wat ik opgezet heb. Dat ga ik nu helemaal uitwerken met mijn collega's en dan gewoon een presentatie. En dan allebei de mobiliteitsscholen uitnodigen en dan gewoon die presentatie indienen. En dan kijken wat ze ervan vinden.
Ja, en inderdaad ook weer just do it.
Just do it.
Ik bedoel, sommige dingen kun je natuurlijk gewoon gaan proberen. En waar het niet werkt, probeer een beetje bij te sturen.
Daar heb ik eigenlijk wel echt iets op. Wat me is opgevallen. We zijn van allerlei verschillende disciplines. Maar op een of andere manier zaten we toch allemaal bij elkaar in dezelfde sessies. Dus zijn we wel zo verschillend? Of hebben we best wel gemeende delen?
Tuurlijk hebben we een gemeende delen. Kijk, we hebben allemaal, in ieder geval jullie allemaal, als mensen echt binnen het onderwijs, dezelfde passie voor de studenten. Dezelfde passie voor het overbrengen van kennis. Dezelfde passie voor het klaarstomen van jonge mensen voor dadelijk hun stappen in de toekomst. En jij hebt dat misschien een beetje meer richting ICT. Marielle heeft dat met jonge vrouwen in de techniek. Zo hebben we allemaal onze dingen. Maar dat is natuurlijk wel onze gemene deler. En dat is denk
ik ook... gelukkig niet helemaal precies hetzelfde programma gevolgd. Maar af en toe leek het ons wel zo.
Ja. Ja.
En af en toe kwam je ook gewoon mensen tegen. We hebben volgens mij allemaal voor onszelf een eigen programma gemaakt.
Ja.
En dan kwam je een zaal in. En dan zag je ineens zwaaiende handen van, oh, ik zit er ook. Ik dacht, oh ja, ja. Hi.
Nou ja, en tegelijkertijd heb je ook weer een hoop nieuwe mensen leren kennen. Weet je, waar je ook weer leuke en interessante dingen van oppikt. Dus nou, ik denk, en dan kijk ik even puur naar mezelf, hoe ik het heb ervaren. Maar zeker ook samen met jullie, dat het dit echt vier heel waardevolle dagen waren. En ik wil jullie ontzettend bedanken. Ook om iedere dag weer aan het einde van zo'n dag. Oh, dan gaan we weer voor de podcast. Oh, die Timothy moet zo nog een podcast doen.
We willen eten.
Ja. Nou, vandaar dat we hem vandaag ietsje vroeger doen. Ja. Nee, ik vond het echt super. En ik heb zelf heel erg genoten van jullie positiviteit, van jullie energie, van jullie emotie op een aantal fronten. En ik hoop heel erg dat jullie dit meenemen op hetzelfde niveau naar Nederland. En dat jullie gewoon ook, huppakee, daarmee gaan knallen voor de komende tijd.
Jij ook, Timothy, bedankt voor het...
voor het lachen.
Nee, ja, ook, maar ook voor wat je allemaal gedaan hebt. De filmpjes die je maakt, de interviews die je doet. En elke dag deze podcast klaarzet voor ons. Dus ja, dat doe je wel allemaal alleen. Dus dat is wel een bedankje waard.
Je hebt zo'n applausknopje op dat ding, toch?
Nee, is niet nodig.
Je mag er één keer op drukken.
Ik weet liever ook over. Dat is niet nodig.
Zullen wij klappen dan?
Okay. Hey jongens, alsjeblieft. Oké, okay, heel lief, maar niet nodig. Oké, okay, dus nou ja, dit was hem dan. Talk of the Tin vanaf South by Southwest EDU in Austin, Texas. De rest, Jane en Ricardo, die gaan morgen weer richting Nederland. Jane, heel veel succes met je CBC-lopen zaterdag. Sterkte. Rocco, Marielle, Tim en volgens mij ook Deborah en Klaus gaan zaterdag naar huis. En Erik en ik blijven nog even voor Interactive. Dus wij gaan nog even door met de podcast.
U eindelijk een keertje tijd voor met z'n tweeën.
Gezellig.
Goed.
Quality time.
Ja, nou, jij hebt jouw reputatie heb je wel gezet hier, Tim. Ja, die zie je wel ontstaan. Maar goed. What happens in Austin, stays in Austin. Ja, jongens.
Was de win 06.
Hey, ja. Dankjewel allemaal. En nou ja, hopelijk tot volgend jaar weer.
Tot volgend jaar.
Tot volgend jaar.
Tot zover deze aflevering van Talk of the Tin. Heb je vragen, opmerkingen of goede ideeën? Laat het weten via techniekinnovatiehuis@rocmondriaan.nl. Tot de volgende.